Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn dat jullie hier zijn deze morgen. Misschien weet je het al, of misschien ook niet, maar in ons geloofsleven staat de Bijbel centraal. Omdat wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Het is de manier waarop God met ons communiceert. Er zijn nog andere, maar we geloven dat dit de voornaamste manier is. Nu, als je denkt of al gemerkt hebt dat de Bijbel niet altijd gemakkelijk is, dan ben ik het volledig met je eens. Maar het bijzondere is dat wanneer je dan verder zoekt en het opeens gaat begrijpen, dat het diep gaat doordringen in je hart, dat het je leven totaal kan veranderen. Laten we de test vandaag eens doen. En laten we beginnen met twee straffe uitspraken uit de Bijbel. In Johannes 14 staat er, Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in Handelingen, en de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Wat een uitspraak. Laten we de situatie voorstellen. Je werkt in een vrij multiculturele omgeving en je zit samen aan tafel met collega's. Er is een Jood bij, er is een moslim bij, er zijn enkele niet-gelovigen bij en jij zit daar ook als christen. En niemand heeft dat zien staan ergens onderweg, waarin Jezus, de uitspraak van Jezus, ik ben de enige weg tot redding. En hij speelt het hard, hij brengt het naar voren tijdens het gesprek. En hij staat recht en hij kijkt jou als christen indringend aan. En hij gaat bij die Joodse collega staan en zegt, gaat hij ook naar de hel omdat hij niet in Jezus gelooft? En hij schuift nog wat verder door en hij komt bij jouw beste vriend staan, die geen christen is. En opnieuw kijkt hij je scherp aan en zegt, en wat met hem, jouw beste vriend? Is hij ook verloren? Wat gaat onze reactie als christen zijn? Hoe gaan we ons voelen? Ga je beginnen verdedigen met een stortvloed van woorden en theologische beschouwingen? Of zou je beginnen twijfelen en je erg verveeld voelen? Of zou je overtuigd blijven dat Jezus de enige weg is? En de niet-christen in het gezelschap? Of jij hier misschien vandaag aanwezig? Hoe voel jij je hierbij? Is dit niet erg engdenkend? Veroordelend zelfs? Kleingeestig? En dus verkeerd om zo'n stelling te verdedigen? Nu, eigenlijk is het niet zo moeilijk dat... is het niet zo verwonderlijk dat dit moeilijk ligt. En nog minder dat wij dikwijls zo denken. Want in het huidige wereldbeeld is breeddenkendheid een deugd. Een eigenschap van grote waarde. En daarentegen is iemand die engdenkend is, verkeerd, veroordelend. Breeddenkendheid is goed. Zijn er niet vele wegen tot God? Zijn er niet vele geestelijke leiders zoals Jezus Christus, die wij mogen volgen? Want eigenlijk is het belangrijkste niet dat wij ons persoonlijk inzicht, onze ervaring, ons geluk. Waarom Jezus? Is dat niet juist een beetje te eng? Wat dan met de Joden, de moslims, de boeddhisten? Kan God niet voorzien hebben in vele wegen naar de hemel? Als ik bijvoorbeeld van hier naar Parijs rijd, dan heb ik vele mogelijkheden. Zijn niet vele wegen naar de hemel? Deze vraag moeten wij eerlijk onderzoeken. Want als Jezus de enige weg is, dan moeten we dat weten. Niet? En als er vele wegen zijn, dan moeten we dat ook weten. Ik denk dat wij, wanneer we hierover nadenken, wij allemaal in een soort van emotionele strijd komen. En dit is ook niet zo verwonderlijk. Want ons wordt geleerd op school en in de media dat breeddenkendheid goed is. De waarheid veelomvattend is. Hoe breder de waarheid, hoe meer het mag omvatten. Hoe beter. Iets uitsluiten is slecht, is eendenkend, is discriminerend. Breeddenkendheid wordt eigenlijk gelijkgesteld met geleerd en intellectueel. Het is de filosofie en denkwijze van deze tijd. En wat kan ik dat goed begrijpen? Als ik alleen nog maar denk aan de verschrikkelijke gevolgen van de engdenkendheid van de IS-beweging. Maar langs de andere kant, kunnen wij alle waarheid zomaar op een hoopje gooien? En daarom moeten we de vraag durven stellen, is waarheid per definitie ruim, breed of juist eng? Nu, mij lijkt het dat wanneer iets waar is, het tegenovergestelde niet waar is. Als we bijvoorbeeld zeggen, deze kaarsen zijn Bordeaux, dan is alles wat een andere kleur heeft, niet Bordeaux. Dat is nogal duidelijk. Of, ik ben Walter Beijens, de zoon van Maria en Arthur Beijens. Dus iedereen die hier langskomt en beweert mij te zijn, is niet mij. Misschien denk je, gelukkig maar, met zo'n ene hebben we al genoeg. Nu, het leuke is, mijn ouders hebben nog wel geprobeerd. Want ik heb een tweelingbroer. Maar ook hij is duidelijk niet mij. Dus iedereen die beweert Walter Beijens te zijn, behalve mijzelf, is niet Walter Beijens. Waarheid is per definitie eigenlijk erg nauw. Het sluit veel dingen uit. En daar hebben wij het moeilijk mee. Want deze tijd leert ons alles te relativeren. Met andere woorden, er zijn geen absolute waarden meer. Er is geen absoluut goed en kwaad. Het ligt er zo wat tussenin. Wat is er nog 100% zeker, zeggen de mensen. En als we eerlijk zijn, komt dit ons soms ook goed uit. Zeker wanneer we niet willen geconfronteerd worden met het feit dat er sommige waarheden niet veranderd kunnen worden. Niet breder gemaakt kunnen worden. Dat ze zijn zoals ze zijn. Nu, aan de andere kant houdt het woord waarheid eigenlijk niet in dat het absoluut is. Zo is het. Neem nu de wet van de zwaartekracht. Je weet wel, je gaat hierboven op het tak staan. Je springt, je valt naar beneden. Nu stel je voor, je gaat naar de Grand Canyon in de States en je klimt dan naar een van de hoogste punten van die canyon. Een rotswand van wel enkele honderden meters en daar beneden die prachtige gekleurde rivier. En je denkt, op een zeker moment, die wet van die zwaartekracht, hè? Dat is niet helemaal waar. Niet voor 100%. Newton moet zich zeker een stuk vergist hebben. Ik ben er zeker van dat het minstens 1 keer op de miljoen keren niet werkt. En dat moment is nu. En je springt. Maar op weg naar beneden zinkt de realiteit van je eigen stommetijd en koppigheid door. Pijnlijk. Nu, de rest van het verhaal ga ik je besparen. Maar ik wil wel vertellen dat die voorstellingen van in de film van Ice Age en zo, dat je terug opstaat en terug rondloopt, niet kloppen. Je zult niet terug rondlopen. Je ontkenning van deze waarheid leidde tot je dood. Nu wat, wanneer het waar is dat Jezus Christus de enige weg tot redding is? Dan is het de belangrijkste vraag die je ooit kunt stellen. Want als Hij de enige weg is, dan zal de ontkenning ervan je ziel in vrije val zetten. Net zoals van die man in de Grand Canyon. En dan gaan we terug naar onze beginteksten. Nu moeten we goed begrijpen dat dit uitspraken van Jezus zelf zijn. Niet van een of andere theoloog. Niet van mij. Jezus zelf beweert hier, claimt, dat Hij de enige weg tot redding is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus maakt het hier erg smal. Hij zegt dat er geen andere weg is naar de hemel. Geen andere weg naar God. Geen andere weg om gered te worden. Nu, hoe kon Jezus zulke dingen over zichzelf zeggen? Waar haalde Hij het gezag vandaan? Kunnen we dit 100% vertrouwen? Is dit absoluut waar? Nu, Jezus kon dit zeggen omdat Hij de Zoon van God was. En ook dat zei hij van zichzelf. Nu, heel de bewijsvoering hier rond zou ons te ver leiden, maar een paar gedachten wil ik wel met jullie delen. Mij heeft het al enorm aangesproken dat een man, zonder zelf één woord op papier gezet te hebben, zonder zelf een groot wereldleider geweest te zijn, eigenlijk heel de loop van de geschiedenis is gaan bepalen. Onze wetgeving is op zijn woorden gebaseerd. Onze moraal hebben we van hem. Kerst en nieuwjaar, 80% van de feestdagen houden verband met hem. Bijna door iedereen, zelfs moslims en hindoes, wordt hij beschouwd als een groot leraar en profeet. Maar voor velen is hij niet de enige weg. Erg raar. Want dat juist beweerde Jezus van zichzelf. We zitten hier dus met een enorm conflict, met een enorm probleem. Hoe kan zo'n man, zo'n groot leraar, iemand die al de dagen van ons leven mee bepaalt, tegelijkertijd een leugenaar zijn? C.S. Lewis, een van de grootste christelijke denkers van vorige eeuw, zei het zo. Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet zomaar een gewoon groot geestelijk leider zijn. Hij zou of krankzinnig zijn, op hetzelfde vlak als de man die denkt dat hij een hardgekookt ei is, of hij zou de duivel zelf zijn. Kies u zelf maar. Deze man was en is de Zoon van God. Of hij was gestoord, of nog erger. Maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Jezus zelf ons niet gelaten. Dat wilde hij ook niet. De keus is aan ons. Was Jezus krankzinnig? Of was hij de Zoon van God? Een tussenweg is er niet. Dan wordt de waarheid erg nauw, erg eng. Zijn woorden zijn te duidelijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je dan zegt, oké, Heer, ik geloof dat jij de enige weg bent tot redding. Dan volgt waarschijnlijk de vraag, wat nu? Wat moet ik daar allemaal voor doen? En ook hier is het antwoord heel opmerkelijk en uniek voor het christendom. Eigenlijk moet je helemaal niets doen. Het is genade, zoals wij zeggen. Het is een geschenk. Met de kerstnachtdienst hebben we nog gehoord, een onuitsprekelijke gave. Maar hoe eigenaardig dat ook klinkt, ook dit ligt ons erg moeilijk. Het lijkt ons te simpel. In ons leven is het toch ook niet simpel. Laat staan, gratis. En daarom gaan we het soms te ver zoeken. Denk maar aan heel de New Age-beweging en de manier dat daar allemaal ingevuld wordt. Soms gaan we het echt te ver zoeken. Ik geef jullie nog een illustratie. Sherlock Holmes en zijn vriend Watson gingen kamperen. In die tijd was dat nog zo met gewoon een tent die ze over u spande. En je ging dan onder liggen. Nu, na een goed maal gingen ze slapen. Na een paar uur werd Holmes wakker. En hij stompte zijn vriend aan en zei, Watson, kijk eens naar de lucht en zeg mij wat jij ziet. Watson zei, ik zie miljoenen en miljoenen sterren. Holmes vroeg hem, wat wil dat jou zeggen? Watson dacht een minuutje na en gaf een heel intellectueel antwoord. Hij zei, astronomisch zegt dat mij dat er miljoenen melkwegstelsels zijn en mogelijk miljarden planeten. Astrologisch zie ik dat Saturnus in het sterrenbeeld van de leeuw staat. En ik zie ook dat het ongeveer 3 uur moet zijn. En theologisch zie ik dat wij een enorme grote God hebben en dat wij klein en onbetekenend zijn. En zij, wat zegt dat jou, Holmes? Holmes was ook een minuutje stil en zei, Watson, jij bent een ongelooflijk leeghoofd, want ik zie dat iemand onze tent heeft gestolen. Laten we dus deze fout niet maken en ons allemaal zelf veel moeilijker maken. Soms is het antwoord recht voor ons, zo dichtbij. U en mijn redding is een geschenk van God. Het enige wat jij en ik moeten doen, is het in geloof aanvaarden. Dat wil zeggen, beseffen, belijden dat je een zondaar bent. Dat je onmachtig bent om dit zelf recht te zetten. En geloven dat Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. En 3 dagen later terug is opgestaan. En nu jou en mijn weg tot eeuwige redding is. Nu, dat klinkt erg ver weg misschien nog. Maar ik zal jullie vertellen hoe ik dit persoonlijk heb leren begrijpen. Ik heb zo'n 22 jaar gevaren, heel de wereld rond. En een tijdje ervan op grote zeeslepers, zoals deze hier. Sommigen hadden heel speciale namen. Maar... Dit zijn schepen van 60, 90 meter lang, maar wel met een enorm krachtige motoren. Tussen de 6.000 en de 18.000 pk. Ik weet niet, jouw auto misschien iets minder, hè? En die zijn dus in staat om echt grote schepen op sleeptouw te nemen. En daar leerde ik begrip salvage kennen. De kapitein, die toen aan boord van die zeeslepers waren, kon bijna over niets anders praten. Jullie zullen duidelijk wel begrijpen waarom. Een salvage is wanneer een schip in zodanig gevaarlijke situatie komt... Dit zijn geen bergen met sneeuw, maar dit zijn golven van 20 tot 25 meter hoogte. Hè. Waar een schip in zo'n gevaarlijke situatie komt door de motor die uitvalt en dan in slecht weer komt en eigenlijk dreigt te vergaan. Op dat moment sturen deze schepen een noodsignaal uit. Eigenlijk een roep om hulp. Zeeslepers vangen dat signaal op, die kunnen soms 2, 3 dagen ervan afliggen en die komen daar naartoe varen. En wachten af. Ze gaan daar rondvaren. En ze wachten af. Tot de kapitein van het schip, dat in moeilijkheden is, het echt gevaarlijk vindt. En de beslissing neemt om zijn schip te laten op sleep nemen. Nu, dit is een ongelooflijk moeilijke beslissing. Want op zo'n moment wordt heel het schip met lading en al eigendom van de kapitein van de zeesleper. Maar ook voor de kapitein van de sleepboot is dit een heel grote beslissing. Want in een storm zo'n groot schip aanslagen en op sleep nemen is een levensgevaarlijke onderneming. De kleinste fout kan je eigen leven en dat van je bemanning kosten. Als het dan gelukt is, wordt het schip naar veilige haven gevaard, naar rustige wateren. En waar de nodige herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Salvage, lieve mensen, deed me denken aan salvation. Wat het Engelse woord is voor redding. En toen begreep ik echt Gods grote genade en liefde. Ik was zo'n schip. Groot. Vol van zelfdunk. Maar stuurloos. En zonder voorstuwing. Zonder echt doel. Je denkt dat je groot bent. Maar op die oneindige oceaan is zelfs zo'n schip van 300 meter lang erg, erg klein. Eigenlijk was ik op weg naar mijn eeuwige dood. Maar Godzijdank heb ik dat kleine schip mogen ontdekken dat voorbij kwam. En heb ik mij laten op sleeptouw nemen. Dat was geen gemakkelijke beslissing. Weet je, ik, dat grote, trotse schip, moest de redding aanvaarden van, vul zelf maar in. Maar wat een rust en vrede kwam er over mij, toen ik die beslissing uiteindelijk genomen had. En hij mij in die veilige haven bracht. Het was alsof er een nieuw leven begon. Met de kapitein die zijn leven voor mij over had gehad. En waarvoor ik niets hoef te bewijzen. En die mij nooit in de steek laat. En ook al wordt het soms terug onstuimig, want dat is wel zo. Hij die voor mij vaart, die bewaart de koers. Hem mag ik volgen. En ja, wat moet ik ook oppassen dat ik nadat alles hersteld is, hem niet zachtjes terug voorbij ga varen. Want dat zit ook in onze menselijke natuur. We moeten zien dat we hem blijven volgen. Want hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. De weg naar het vaderhart van God. Een weg van vergeving en genezing, van totale aanvaarding. Een weg van thuiskomen bij God voor altijd. Ik weet niet of je hier al langs de diorama's bent gelopen. Maar als je daar dan langskomt en je komt daar aan dat laatste, dan zie je daar een zoon die bij zijn vader thuiskomt. Het is het beeld van de verloren zoon. En dat is wat ook mij is overkomen en dat God voor elk van jullie heeft weggelegd. Dat thuiskomen bij de vader. Jezus staat erbij, want het voorhangsel is weg en daar heeft Jezus door zijn lijdensweg voor gezorgd, dat wij terug bij de Vader mogen komen. Beste mensen, dit biedt God aan elk van ons aan, hoe zinkend en ziek jouw schip misschien ook is. Ook al ben je door iedereen verlaten, misschien verworpen door je moeder of vader, je man of vrouw, je beste vriend. Of misschien ben je doelloos en hopeloos. Heen en weer geslingerd, zonder hoop. Weet dan dat Gods liefde en genade neerdaalt tot de diepste ellende en zonde. En je redt en terug opricht en meeneemt. Wanneer je voor deze keuze staat, neem dan nu met beide handen die touw vast. En je bent op weg naar een nieuw leven. Naar een veilige haven. En dat wordt misschien voor de eerste keer kerst in jouw leven. Laten we samen opbidden.
Machtige Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen komen, Heer. Dank u wel voor uw woorden, die eng zijn, maar ook enig. Want u hebt de waarheid, Heer Jezus, u bent de waarheid, de weg en het leven. God, dank u wel dat we er zo mochten bij stilstaan. En wat bid ik zo voor elk van ons hier aanwezig. God, dat we dit mogen aangrijpen met onze beide handen, hoe we ons nu ook voelen, wie we ook zijn. Uw aanbod is voor elk een, Heere God. U maakt geen onderscheid, Heer. Daarvoor is uw liefde zo oneindig groot. O Heer, dank u wel dat u dat aanbiedt aan elk van ons. En ik bid zo voor de mensen die hier zijn, die op dit moment die keuze ook willen maken, Heer God, dat ze die stap zetten naar u. Zo eenvoudig is het, Heer God, zo hebt u het gesteld. Maar wat betekent het? Het is levensveranderd, levensvernieuwend. En dat wil ik zo toebidden, Heer God, op dit moment. We danken voor wie u bent. We danken voor uw oneindige liefde en genade. O, zegen ons allen, Heer God, daarin. In uw naam, Heer Jezus. Amen. Als hier nog mensen strak willen over doorpraten of zo, spreek dan iemand van ons aan, komt gerust langs. Ook nog eventjes zeggen dat er vanavond nog een diorama nog voor de laatste keer te bezoeken is, om 19:30. Hè. Dus als je nog vrienden hebt of zo, of mensen die graag komen nog kijken, kom gerust langs. Want morgen vroeg worden ze terug opgeborgen en weggebracht. Ik denk dat er ook nog wat hulp nodig is voor morgen vroeg, dat er mensen nog kunnen helpen. Dan neem je maar contact op met Joke, dan kun je nog afspreken dat er nog hulp nodig is. Bedankt.